Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. In een nagelaten bekentenis lezen we hoe een man op de eerste pagina al verklapt dat hij zijn vrouw heeft vermoord en de rest van het boek gebruikt om te vertellen waarom hij dat dan precies heeft gedaan. Het is een door en door naturalistische roman, waarin het hoofdpersonage niet aan zijn lot zal kunnen ontkomen. Als je meer context wil horen over de roman en de auteur, dan verwijs ik je naar aflevering 69, waarin ik het werk introduceer. In de vorige aflevering hebben we een hoop gelezen, maar toch ook weer niet. Het was namelijk de langste scène die we tot nu toe gelezen hebben, maar het was dan ook maar één scène. De dominee kwam langs bij Willem om met hem te praten. We weten niet zeker of Anna hen daarom heeft aangestuurd, maar ze hebben het in ieder geval over Willems leven en gemoedstoestand. Ze praten over hun levensfilosofie en Willem begint bijna te geloven in wat de dominee vertelt, maar als hij die avond weer met Anna praat, trekt dat alle opgedane moed weer uit hem. Maar het leek erop dat het gesprek er nog niet helemaal op zat, dus wie weet leren ze elkaar in deze aflevering nog een stukje beter kennen. Dit is een nagelaten bekentenis. Een nagelaten bekentenis. Nu gebeurde het al gauw dat ik de kantere eens dicht bij huis tegenkwam en een poosje met hem op en neer liep. Iets later deden we samen een lange wandeling die door vele anderen werd gevolgd. Op deze wandelingen biechtte ik allengs mijn hele levensloop tot aan mijn huwelijk en terwijl de kantere me geduldig aanhoorde, voelde ik me interessant worden in mijn eigen ogen. Daarentegen vertelde de dominee me van zijn lotgevallen nagenoeg niets. Het was of hij zich even gaarne verdiepte in mijn bestaan als ongaarne in het zijne. Slechts van tijd tot tijd, wanneer hij behoefte gevoelde een van zijn vele wenken of raadgevingen te illustreren, gunde hij me een vluchtige blik in zijn verleden. Zo stelde hij, bij gelegenheid van een gesprek over mijn gemis aan volharding, zichzelf als het voorbeeld van een self-made man op. Zijn vader was een kleine winkelier geweest en hij had eerst als bediende, later door lessen te geven, het geld voor zijn studies cent voor cent moeten verdienen. En had ik mijn carrière niet afgebroken, eerst om met mijn vrouw naar het zuiden te gaan, daarna om me geheel aan Sofietje te wijden, dan zou ik geworden zijn wat ik maar wilde. Het is alles een kwestie van aandurven en volhouden. Ik maak me sterk binnen 2 jaar in de Kamer te zitten en binnen 5 jaar minister te zijn. Ik verlang het niet, ziet u, maar als ik het wel verlangde, zou ik het ook bereiken. En wie weet of ik het op een goede dag niet verlangen zal. Toen hij dit verklaarde, was er iets uitdagends in zijn stem. Iets dat geloven deed in zijn strijdlust en zijn vertrouwen op eigen kracht. Maar tegelijkertijd hoorde ik in zijn woorden, of liever nog in zijn behoefte om die woorden te uiten, de teleurstelling van een eerzuchtige die zijn doel niet heeft bereikt. Had hij nu maar eenvoudig gebluft, of bestond er naast het vele dat hem bereikbaar leek, iets dat zijn ondervinding hem als onbereikbaar had doen kennen en voelde hij die onbereikbaarheid als een nederlaag in zijn levensstrijd, waarvan hij de betekenis voor zichzelf poogde te verkleinen. Ten einde iets meer van hem te weten te komen, vroeg ik eens of hij al dadelijk bij de aanvang van zijn studies de roeping had gevoeld dominee te worden. Oh nee, ik ben zelfs begonnen met in de rechten te studeren. Maar al gauw zag ik in dat ik als dominee veel verder en daar veel gemakkelijker komen zou. Toen waagde ik de opmerking: wat ik volstrekt niet begrijp is dat iemand met uw ambitie getrouwd is. De woorden waren me nauwelijks van de lippen of ik voelde dat hij, al naast me voortwandelend, me van terzijde begluurde. Was het omdat hij wilde weten met welke bedoeling ik gesproken had? Of had zijn huwelijk iets geheimzinnigs gehad en stelde hij zich de vraag: wat weet die man van me af? Na een korte aarzeling gaf hij ten antwoord: Het is waar dat de huwelijksband een eerzuchtige man dikwijls in zijn bewegingen zal hinderen. Maar daar staat tegenover dat een al te grote vrijheid voor niemand deugt. En na nogmaals geaarzeld te hebben, voegde hij er op haast plechtige toon bij: wie een machtige behoefte om lief te hebben met zich omdraagt, mag van geluk spreken als hij een vrouw en kinderen bezit waaraan hij zijn affectie kan wijden. Is u dit niet met me eens, meneer Temeer? De laatste zin klonk me zo dreigend dat ik het niet waagde van de vorige een nadere verklaring te vragen. Eerst veel later kwam ik erachter dat 's mans ambitie niet in de eerste plaats een maatschappelijke positie, maar wel de vererende affectie van mooie, beschaafde, hooggeplaatste vrouwen had gegolden. Ook hij had willen genieten, net als ik. En ook hij was er niet in geslaagd. Bezweken zowel voor de aanbidding als voor het fortuin van de eerste de beste, had hij zich door zijn huwelijk evenzeer in zijn streven belemmerd als voor veel onaangenaam beveiligd gezien. Zichzelf poogde hij nu diets te maken dat hij voor het laatste dankbaar was. In waarheid was hij ontevreden over het eerste. Had hij Sofietje niet bezeten of minder lief gehad, wie weet waartoe hij nog gekomen waren. Maar zijn vaderlijke genegenheid voor dit kind hield zijn behoefte aan passie in toom. Net als in een gierigaard de geldzucht alle andere hartstochten aan banden legt. Anna's naam werd tussen ons nooit genoemd. Wel maakte de kantere op haar zijdelingse prikkelende toespelingen. Zo zei hij bijvoorbeeld: u weet ook welk een groot geluk het is een vrouw te bezitten, die niets voor zichzelf begeert, maar opgaat in de man die zij lief heeft. Of: het zijn niet altijd de slechtste huwelijken waar man en vrouw zich weinig met elkander schijnen te bemoeien. Eens liet hij zich ontvallen: het is wel een van de heerlijkste dingen die een man zich kan indenken. Een vrouw van karakter zodanig te fascineren dat zij overwonnen en, om zo te zeggen, getemd willoos in adoratie opgaat. Misschien zei hij dit met opzet. Meestal althans verwachtte hij klaarblijkelijk een tegenspraak. Maar na mijn onvoorzichtige uiting in ons tweede onderhoud liet ik me daar niet meer toe verleiden. Of Anna zich al dan niet aan hem over mij beklaagd had, was me onbekend. Maar in beide gevallen begreep ik niet beter te kunnen doen dan zelf een hooghartig stilzwijgen te bewaren. In de morgenuren zette hij zijn bezoeken met Sofietje en Anna geregeld voort. Zelden was ik daar evenwel bij tegenwoordig. Met kinderen heb ik nooit weten om te gaan. Meisjes vooral maken me nog verlegener dan volwassen vrouwen. Vertoonde ik me echter eens, dan trof het me dat ik hen altijd scheen te storen. Zodra ze mij zagen, staakten zij hun gesprek. En nadat ik de kantere had begroet, zetten ze nooit samen het afgebroken onderhoud weer voort. Het was moeilijk aan te nemen dat ze bij mijn aankomst steeds een onderwerp geheel hadden afgehandeld. Ondertussen kwam er in mijn verhouding tot Anna geen verbetering. Dikwijls genoeg nam ik me voor de verplaatsing van mijn bed ter sprake te brengen, maar telkens stelde ik de behandeling van die kwestie weer uit. Ondanks mijn overtuiging dat ik eerlijk en oprecht mijn best had gedaan Anna gelukkig te maken, werd het me te moede, alsof zij toch wel enig recht had me geringschattend te bejegenen. Ik was alleen bang haar dit recht te horen uitspreken en motiveren. De ontvangst die me de vorige keer in onze vroegere slaapkamer, nu haar kamer, ten deel was gevallen, had aan duidelijkheid niets te wensen overgelaten. Ik had me dan ook voorgenomen de vervulling van die plicht niet meer van haar te vergen. En de enkele sentimentele opwellingen waarvan ik sprak daargelaten, viel het me in den beginne gemakkelijk aan een voornemen vast te houden dat me het recht gaf naar een andere plaatsing van mijn begeerte uit te zien. Zelfs voelde ik mij met de dag onverschilliger voor haar worden, totdat de kantere tussen ons verschenen was. Hoe groter zekerheid ik toen uit duizenderlei kleinigheden distilleerde, dat zij met elke ontmoeting meer onder zijn invloed kwam, des te groter werd ook mijn verlangen mijn rechten van echtgenoot weer te doen gelden. Daar lag ongetwijfeld iets strijdigs in, dat wel bewees hoe morsdood mijn affectie al was. Maar werd ik dan niet getreiterd? Werd ik niet getreiterd door mijn begeerte die ik niet bevredigen kon, door mijn streven dat gedwarsboomd was, door de mensen die mij minachten, door Anna die me miskende? Ik ging in deze tijd dikwijls naar de opera en bijna altijd alleen, ofschoon ik Anna regelmatig uitnodigde mee te gaan. Eensdeels ging ik om door de muziek mijn fantasieën te laten prikkelen en kleuren, anderdeels omdat je kunt nooit weten van een avontuurlijke ontmoeting. Meestal kwam ik onvoldaan thuis en het was dit gevoel van onvoldaanheid, gepaard aan een opflikkering van zinnelijk verlangen, dat me op een avond het besluit deed nemen mijn recht toch maar te doen gelden. Deze keer vond ik haar kamerdeur op slot. Ik klopte aan, maar zij deed niet open, gaf zelfs eerst geen antwoord. Ik klopte harder en hoorde eindelijk haar stem. Laat me alsjeblieft slapen. Ik heb hoofdpijn en tegenwoordig slaap ik toch al zo slecht. Geërgerd droop ik af en vroeg de volgende morgen wat of die manier van doen beduidde. Koud en verbaasd keek ze me aan. Welke manier? Wel, dat afsluiten van je kamerdeur. Ik heb je immers gezegd dat ik tegenwoordig slecht slaap. Slecht slapen, slecht slapen. Iemand gaat niet zo opeens zonder reden slecht slapen. Zonder me weer aan te zien, haalde zij haar schouders op en ging de kamer uit. Alleen nog zeggende, nu, dan zal het met een reden wezen. Zeker zenuwen. En de kanteren, klonk het in mijn hoofd. Nu heugt me een mooie ochtend dat het na een lange, rullen noordenwindstijd weer lauw voorjaarsweer was. De stille, melkigblauwe atmosfeer trilde van melancholie. Het was of het zonlicht heen moest breken door tranen en vochtig neersidderde naar de aarde. En die melancholie dampte weer op uit de zwart verweekte grond. Doorsijpelde de planten waarvan het teergroen zielenleven zich angstig ontplooide uit de onverschillig grauwe bast. Loom opgestaan was ik terstond na het ontbijt weer op mijn canapé neergezonken en daar lag ik nog te soezen toen in de verte de kerkklokken begonnen te luiden. Weinig dingen zijn in staat mij met evenveel kracht naar het verleden terug te voeren als het verre luiden van een kerkklok. Al de sensaties van mijn jeugd leefden zo duidelijk weer op dat ik me had kunnen verbeelden ze nog eenmaal te ondergaan. Ik zag die lang verdwenen gezichten en vertrekken en meubels terug. Ik hoorde weer die lang verstomde stemmen en geluiden. Ik voelde weer de strelingen van handen en blikken en de woeling van duizenderlei half vergane, stil verkropte, pijnlijke impressies. Wat had ik weinig genoten van al wat er te genieten valt? Wat waren er afschuwelijke leegten in mijn bestaan? Machtig en snel was de dichtstromende mensheid voortgegolfd en ik had opzij toegekeken, ter nauwernood vermoedende wat er omging in die wildrumoerige wieling. En nog altijd ging het zo door. Ook deze mooie dag, deze dag vol leven, deze dag die aan duizenden emoties in genot moest schenken, voor mij zou hij weer leeg heen spoeden, zonder één spoor achter te laten op de stil zich afrollende, effen grijze vlakte van mijn bestaan. Zo zou het vandaag gaan, zo zou het morgen gaan, zo zou het over een maand, over een jaar gaan, en ondertussen vergrijsden mijn haren, verkalkten mijn aderen, verharde of verweekte mijn hersenen. Reeds hunkerde ik niet meer zo aanhoudend naar sensaties. Reeds waren ze minder intens dan vroeger. Reeds droogde het leven in mijn zenuwen op. Reeds verdorde mijn beetje ziel geheel. Op 40 jaar zou ik zijn als een normaal mens van 70. Nee, nee, zo kon het niet langer. Ik wilde eruit. Ik moest de onzichtbare muren van mijn gevangenis doorbreken. Ik moest toch eenmaal echte emoties hebben. Eenmaal me anders dan in mijn verbeelding voelen leven. Eenmaal volop begeren, liefhebben, genieten en lijden. En dat moest gauw gebeuren. Heel gauw. Heel gauw. Of het zou voor immer te laat zijn. Wie had er wat aan? Wie dankte er me voor? Als ik met de idiote braafheid van een askeet hier verstompte in de saaiheid. Bestond er tussen Anna en mij zelfs nog een schijn van liefde? Had daar in waarheid ooit een liefde bestaan? O, nog eens in mooie vrouwenogen te mogen staren, met echte begeerte te mogen zoenen op weke jonge lippen, de druk te mogen voelen van een zachte, warme hand, mijn armen te mogen klemmen om een heerlijk blanke, zich met verlangen gevende gestalte. En dan eens, waar het ook maar eens, midden in die zaligheid te mogen fluisteren, ik heb je lief. O, gauw toch eer het te laat is. Het galmend klokgeluid stierf weg. De herinneringen verdoofden. maar het tintelende verlangen in mijn zenuwen hield aan. Ik probeerde te lezen, doch mijn aandacht dwaalde af. De kantere had me een boek gegeven, een boek door hem zelf geschreven, een boek dat 3 drukken had beleefd en getiteld was Het Leger der Mensen. In dit werk vergeleek hij de mensheid bij een heir dat ten strijde is uitgetrokken. Waarvoor, vragen soldaten, officieren, generaals, en het antwoord luidt voor alle verschillend. Want alleen de hoogste leider die het geheel overziet, kent het einddoel, terwijl zij, die onder hem dienen, zich slechts rekenschap kunnen geven van de beperkte taak hun toevertrouwd. Zo ziet de eenvoudige soldaat, en de eenvoudige soldaten zijn verreweg in de meerderheid, bloot zijn naaste plicht en het blijft hem volkomen onbekend hoe hij door de vervulling van die plicht medewerkt tot het behalen van de grote overwinning. Toch doet hij dit even goed als een generaal en zodra hij van deze waarheid doordrongen is, zal hij die plicht blijmoedig volbrengen en omgekeerd uit het volbrengen nieuwe blijmoedigheid putten. Uit deze vergelijking leidde de schrijver ook nog de formule af: ons leven besta in toewijding. En om de lezer te doen gevoelen wat hij met deze toewijding bedoelde, zeide hij: kijk naar de plant die mooie bloemen voortbrengt en heerlijke geuren uitwasemt. Zij geeft zich en zij geeft zich, zoals zij is, zonder te weten waarvoor. Ik sprak toen nog graag met de kantere, maar met zijn boek had ik weinig op. Ik vond al dit moois woord. Wat was het nu in 's hemels naam mijn plicht? En hoe kon het werken voor een mensheid die ik haatte mij blijmoedig stemmen? En dan die vergelijking met een plant? Daardoor bewees hij immers juist wat hij niet bewijzen wilde. Of is het onwaar dat er planten zijn die stinken? Ja, die zulke giftige uitwasingen me verspreiden dat de wandelaar die onder hun lover in slaap valt nooit weer ontwaakt. Ik vroeg me af wie door de kantere misleid werden. Alleen zijn lezers of ook hij zelf? Maar toch wilde ik het boek goed lezen om erover te kunnen spreken. Jammer dat er bij mij van goed lezen zo zelden iets inkwam. Vrouwen zweefden voor mijn ogen en allengs verloren ze hun poëtische bekoring. Ik zag ze duidelijker en duidelijker in kleuren en lijnen, totdat me eindelijk weer te moede werd als in mijn jonge morgenuren, wanneer ik mezelf gemeen vond en slecht. Tegen 2 uur liep ik mijn huis uit en het bos in. In de regel bleef ik op mijn wandelingen even ver van de stromingen der individuen als mijn hele leven ver was van de grote stroom der mensheid. Ik ken nog te veel personen, zij het merendeels alleen van aanzien, om me niet eenzaam en onbehaaglijk te voelen in een menigte. Deze keer begaf ik me echter midden in het gewoel en keek schuw uit naar een vrouw die me in het voorbijgaan haar adres zou willen toefluisteren. Zo voelde ik me dus weer dezelfde van vroeger. De schichtige hongerlijder die zich tevreden moet stellen met afvallende kruimkens van de grote genotsdis. En verlegener dan ooit voor gezichten die me volkomen onbekend waren, slenterde ik in een zenuwachtige spanning 2 uren lang de tent rond, om even als voorheen te eindigen in een publiek huis. In de Van den Bosstraat teruggekeerd, walgde ik weer van mezelf. Om die walging van me af te zetten dronk ik 3 glazen cognac uit en het eind was een groeiende verbittering tegen Anna, aan wie er koel, hooghartig, kwetsend, minachtend afweren ik de schuld gaf van al mijn ellende. Wat heeft zij me aangezien dat ze mij die avond bij het naar bed gaan voor het eerst haar wang niet toestak om de plichtmatige nachtzoen te ontvangen? Het trof me en deed me nog zeer, maar vragen stellen durfde ik minder dan ooit. Dat was een nagelaten bekentenis. We lezen hoe Willem en de dominee elkaar inderdaad beter leren kennen. Waar Willem de man eerst nog verachtte omdat hij het beter met Anne leek te kunnen vinden dan hij zelf, kan hij nu aardig met hem overweg en wandelen ze zelf samen. Willem kijkt tot op zekere hoogte tegen hem op en noemt hem een self-made man, iets wat Willem zelf in zijn ogen helemaal niet is. Tegelijkertijd gaat het tussen Willem en Anne niet bepaald beter. Sterker nog, hij zegt dat zijn affectie voor zijn vrouw morsdood is, wat niet echt een heel positieve manier is om je over je partner uit te laten. In het laatste deel noemt hij haar de bron van al zijn ellende. Hij ziet zichzelf als 40-jarige man die leeft als iemand van 70. En hij vindt dat er verandering in zijn leven moet komen. En als het even kan, snel een beetje, want de tijd begint te dringen. In de komende afleveringen zullen we zien of hem dat gaat lukken. En op welke manier hij dat van plan is te bereiken. Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je die terug horen op de podcast, ga dan naar www.verhalenvoorslapengaan.com/inzenden. Of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door een donatie te doen via de link in de beschrijving. Je kunt gebruik maken van elke denkbare betaalwijze. Zo kan ik weer een jaartje de site in de lucht houden en krijgen jullie er in de vorm van weggeefacties voor mooie boeken ook wel iets voor terug. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan en dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goedenacht, slaap zacht.